Zo, Marja. Hij loopt en de tijd mag jij opnemen.
Geweldig, Yvonne.
Ja.
Goedemiddag. En luisteraars, goedenavond. Of als je op een ander moment hoort in het archief, ook een goedemiddag, ook een goedemorgen, ook een goede avond. Of misschien wel een goede nacht. We weten maar nooit wanneer mensen er naar luisteren.
Zo is dat. En nou, wij zijn Marja Oosterman en Yvonne Hagenaar-Raterband. En wij doen dus weer een gesprek met ons tweeën op de tweede zondag in de maand. En nou, we weten nu het onderwerp zo'n beetje. En nou, daar gaan we mee verder. En we hebben besloten om tijdens het spreken de webcam aan te laten. Want we doen het nog steeds met Skype en dat gaat wonderwel.
En soms iets minder, dus dat hebben we ook wel eens gehoord, dan is een van ons tweeën zachter, of we kraken, we piepen een beetje, maar het gaat steeds beter, we worden steeds ervaren.
Ja, ja.
Yvonne, ik wou beginnen, als je het goed vindt, met een uitspraak die ik een paar weken geleden kreeg, toegemaild door iemand, een vriendin. Ja, ik weet ook de bron niet en ik vind hem ontzettend mooi. Ik moet hem even uit mijn hoofd doen, het gaat nog steeds volgen. Let op je gedachten. Zij worden woorden. Let op je woorden, ze worden acties. Let op je acties, ze worden gewoonten. Let op je gewoonten, ze vormen je karakter.
Ja, dat is helemaal waar.
Beetje andersom, hè? Want meestal begin je bij de karakter en terug te denken, maar...
Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook... Ja, het sluit mooi aan in waar mijn lezingen eigenlijk altijd over gaan. Hè? Over je gedachten, dat jij zelf de baas bent over je gedachten. En dat je daar zorgvuldig mee omdient te gaan. En ook op te letten wat er uit je mond komt. Hè? Datzelfde wat jij dus zegt. Want dat heeft gevolgen.
Ja,
dat worden werkelijkheden.
Met yoga en meditatie om je gedachten te observeren om die reden. Hè?
Ja, ja. Het is wel heel apart, want ik hoorde dat gisteren op de televisie zeggen door iemand. En ik heb het, ik wist dat niet, maar ik heb het ook verwerkt in een lezing die deze week op Indigo Soul Station staat. Ik geloof 168, ik weet het niet meer precies.
Dat was maar, de laatste.
De laatste, hè? Ja.
Ja.
Nou, dat is waarin ik zeg, het maakt niet zoveel uit wat je in je mond neemt. Ja, heel veel mensen denken dat het heel belangrijk is. Maar het is niet anders dan een keuze. Maar het is veel belangrijker wat er uit je mond komt. Hè? En dan bedoel ik dus niet spugen of wat dan ook. Maar, of dat je aan het overgeven slaat. Maar ik bedoel daarmee te zeggen, wat je zegt, dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Daar gaat het dus om.
Ja.
Ja. Dat ja. maakt jouw leven. Dat maakt jou hoe je leven, wat er op je weg komt. Hoe je verder met je leven omgaat. Ja.
Ja, ik heb wel eens verteld, geloof ik, dat de eerste yoga-lerares, Rita Beintema, is op net in die tijd het les ging krijgen van 81, of dat een boek uitgebracht. Het derde boek al bleek later. Het heet Echt Zijn. En dat had ze voor mij opgeschreven als opdracht. Zonder gedachten is leven in spontaniteit. En dat is me altijd bijgebleven. Maar daar zit ook inmiddels, nu ik dat ook helemaal begrijp en een deel van mij is, merk ik ook dat er een nadeeltje aan zit, of misschien een groot nadeel, in mijn spontaniteit, zit er af en toe gewoon te weinig rem, dan ga ik te snel, of is er dingen die ik later denk, had daar die andere persoon dan mee mogen belasten, of, begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Dus de spontaniteit ontslaat niet van toch even afwegen op hè, want je hebt het dan over let op de woorden die uit je mond komen. Ik heb altijd een beetje het gevoel gehad, als je het echt in spontaniteit doet, dan is het uit je hart, dan is het eerlijk. En zelfs als het nog onbewustzijn in die woorden zit, dan is het in ieder geval zoals je op dat moment bent. Hè, dus in die volstrekte openheid, spontaniteit en eerlijkheid, oprechtheid, kan je niks fout doen, maar dat is niet waar.
Nee.
Nee, het moeilijker.
Nou, ja.
Het is zelfsprekend.
Nou, we dienen zorgvuldig te zijn. Op een gegeven moment, je had het over een yogalerares die je hebt gehad of nog hebt. En die zegt, met geen gedachten Is het, wat zei ook hier?
Zonder gedachten is leven in spontaniteit.
Ja, ja, dat is zo. Waar ga je... Je kunt zeggen, als je steeds maar je gedachten aan zorgen en aan hoe moet dit nu en hoe moet ik dat nou invullen enzovoort, dan heb je een zorgelijk leven. Dan is het anders. Dan zit je midden in die, laten we zeggen, in dat ego-denken. Hè, wat dus niet het werkelijke denken is. Maar als je niet denkt, maar gewoon weet dat dingen gebeuren zoals ze moeten gebeuren en daar ook de troost, de het onherroepelijke vertrouwen ook in hebt, dan hoef je niet eens te denken over al die dingen, want het gaat vanzelf. Dat is dus waar ik het ook inderdaad over heb, want daar hoef je niet meer te denken hoe het moet. Je maakt een visualisatie of je materialiseert het. En dat is dus wat er gaat gebeuren op aarde. Want zo werkt het leven. Maar als je dus in die andere vorm zit. Hè, van hoe moet ik dit, hoe moet ik dat. En zus me zo. En je denkt dat dat een spontaniteit is. Om dat er allemaal maar uit te gooien. Dat mag. Ik bedoel, niemand houdt je tegen. Je kunt ook alles zeggen wat je wilt. Maar waarom zou je dat doen? Hè? Dat zou je kunnen afvragen. Hè? En daar kun je dus over nadenken. Totdat je dus op een gegeven moment ergens komt, hè, dat je wordt wie je werkelijk bent, de goddelijke mens, de menselijke God. En dan heb je al die gedachten dus niet meer nodig. Dan is
wordt
dat
stil.
Ja, dan wordt het stil. Ja, ja,
ja,
ja. Dan word je dus, dan komen die gedachten vanzelf. Zoals ik dus mijn lezingen doe en zoals ik het dus ook met jou doe. Want voordat we begonnen, mag ik wel even zeggen in dit gesprek, zei je tegen me dat de gesprekken eigenlijk waren zoals mijn lezingen zijn. Maar dat ben ik dus. Hè? En dat is wat je bent. Daar hoef je niet eens over na te denken. Dat is ook spontaan, maar dat komt vanzelf. Daar hoef je niet meer de gedachte op laten komen van, oh, nou moet ik dit, dan moet ik dat. Want zodra ik dat dus ga doen, komt er iets krampachtigs. Ja, 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 ja. En dan ga ik dus in dat denken zitten, laten we zeggen, van die linkerkant van je hersenen, van dat, hoe heet dat, dat rationele denken. Terwijl ik dus die hersenen samen wil gebruiken, die linker en die rechterkant. En dat kan dus ook, doordat je besluit.
Ja.
Hè?
Nog ook even, sorry.
Ja, nee.
Ik las daar toevallig een en ander over. Je hebt een diksjaargevers momenteel en het gaat ontzettend snel. En wat doen ze met een diksjaargever? Dan krijg je dus van de diksjaargevers krijg je handen zo op je schedel. Doe iets anders dan die linker en rechter hersenhelft weer in een goede verbinding. En
oh, wat mooi. Oh, daar heb ik nog nooit van gehoord. Hoe noem je dat?
Diksja's zijn dat. Dat is de oneness. Het wordt gewerkt op de oneness. En dat, de ervaring van de oneness.
Ja, om één te worden, ja. Oh, wat mooi. Ja. Ja.
En dat gaat heel hard nu. Die dictionaars, er zijn dus... er zijn ja, natuurlijk weer twee Indiaanse mensen. In dit geval twee, dat is eigenlijk al nieuw. Meestal is het één Indiaanse guru. Nu is er een Indiaas echtpaar. Zij heet... hij heet natuurlijk weer Bhagwan. En zij heet... Ik dacht Amma ook. Amma en Bhagwan. Ja, het is ongelooflijk. Zij heet samen Amma en Bhagwan. Het is een echtpaar. En die zijn daar heel erg mee bezig. En dat breidt zich in een heel hoog tempo als een olievlek uit. Dus ja, er wordt een oneness-sessie georganiseerd. Een diksha georganiseerd. En het begint met 1-2 diksha-gevers. Is dat begonnen die in India zijn opgeleid. Toen werden ze met honderden tegelijk in Italië opgeleid. Nu is elk weekend in Nederland een opleiding. En bijna elke diksha-krijger wordt een diksha-gever. Het is ontzettend grappig.
Ja, maar... Het is ook van belang voor de aarde dat de mensheid werkelijk anders gaat denken. Er is nu al, het is al bezig, je ziet het al aankomen, een ander denken, een nieuw denken voor mensen. Ik ga niet in details, maar je ziet al dat het oude is er niet meer. Het oude wat 20, 30 jaar geleden heel goed was in die tijd... He, en wat niet meer in deze tijd past, maar waar velen zich nog aan vast willen houden, dat kan niet meer. Er komt een nieuwe tijd, er komen jonge mensen die weer heel anders denken. En, maar die al dit grote bewustzijn in zich hebben. Dus er wordt heel hard aan gewerkt om niet iedereen mee te krijgen. Dat is de bedoeling niet. Want iedereen dient het vanuit de eigen vrije wil te doen. Maar dus er zijn ook mensen, dus blijkbaar, want daar was ik niet van op de hoogte, die dat dus blijkbaar op die wijze doen, om die linker en die rechter hersenhelft, dus echt letterlijk in elkaar te weven. Ja, dat kan alleen maar goed zijn. Ja. Maar de mensen uiteindelijk bepaalt hoe die daarmee omgaat, hoe die dat ervaart en of hij dat in zijn dagelijks leven ook kan doen. En ik denk ook omdat we vanuit de kosmos enorm worden ingestraald en we horen dit waar wij nu mee bezig zijn, anderen doen dit ook. Dat mensen dan toch nu hoe langer hoe meer tot een ander bewustzijn overgaan. En dat gaat geleidelijk. Ik denk dat mensen niet eens zozeer merken dat het met zo'n klap gaat zoals ik dat dan in 93 heb gehad. Maar dat het nu veel geleidelijker gaat, maar op veel grotere schaal, op een enorme schaal, op een wereldschaal dus inderdaad. Ja. We hebben ook niet zo heel erg veel tijd meer, hè? Het gaat gewoon gebeuren. Al die mensen die draaien om naar de positiviteit. Ze komen vreselijke dingen.
Het is heel
mooi
wat je zegt, inderdaad. Het gaat inderdaad geleidelijk. Wat ik ook heel mooi vond. Ze zeiden, dingen werken niet meer zoals 20, 30 jaar geleden werken. Om met die uitspraak van je woorden. Let op je gedachten, ze worden woorden. Let op je woorden, ze worden acties.
Ja.
En even met acties, letterlijk acties. Vroeger hadden we in de 60, begin 70, hadden we nog veel van actievoerders. Hè?
Ja.
Echt met demonstraties en met borden staan en dit en dat. We bedachten van alles. En ook ik bedacht er eentje in 68 met een scholierenprotest. En ik weet nog dat dat een enorme heksenketel was, het eerste congres van die scholierenbeweging. En ik weet nog dat ik dat op een bepaald moment heb afgesloten met toen al de woorden van, om maar de rust te krijgen, go home, make peace.
Ja, dat was toen, ja.
En aan de andere kant kreeg ik iemand die ik ken uit die tijd. En die is nog steeds op precies dezelfde manier actie aan het voeren als toen. En wat er gebeurt met hem is dat ik zie dat hij steeds feller wordt. Dus hij wordt onverdraagzamer. Hij staat nog steeds vaker met die vuist. Hij wordt nog makkelijker boos.
Ja.
Het werkt niet meer. En iedereen in de omgeving probeert hem dat uit te leggen. Maar hij heeft het niet in de gaten dat niet meer gebruikelijk is.
Nee.
Je kon in die 60 jaren kon je nog tekeer gaan tegen bestuurders of tegen politioneel apparaat of wat dan ook. En nu weet je gewoon dat daar ook heel veel weldenkende, goedwillende mensen zijn gekomen die je ook met vriendelijkheid dient te bejegen, zelfs als ze tegen je liegen.
Ja, ik heb het eventjes opgeschreven omdat ik dat niet vergeet, dus ik kijk even naar beneden. Diegene die dat dus nu ervaart, hè, die daar boos om is, die overal nog steeds boos om is, waar die eigenlijk boos om is, is hij wordt dus niet meer gehoord door anderen, die zijn er al lang doorheen. Alleen, hij is nog steeds boos, maar eigenlijk is hij, zoals dat klassiek heet natuurlijk in het spirituele leven of op een holistische wijze leven, is dat hij kwaad is op zichzelf. Dat hij hier niet afstand van kan doen. Want het voelt zo lekker om zo kwaad te worden. Want ja, dat was hij toch, daar had hij toch succes mee. En dat past niet meer in deze tijd.
Oh, dat sluit aan bij iets wat ik je zelfs min of meer wil voorleggen, want dat heeft er ook mee te maken. Ik werd toevallig, niks is toevallig, alles valt je toe, laat zo zeggen. Werd ik benaderd recent door iemand die dan een artikel weer eens wilde maken over dat verleden met die scholierenbeweging. En ik had daar een heel mooi gesprek mee. En het grappige was, het was zaterdag had ik dat gesprek, afgelopen zaterdag, en ik had donderdag en vrijdag eigenlijk alleen maar een heel blij gevoel om dat wat ik je voor ons gesprek had verteld, want dat er zo'n ruimte en rust in mezelf is gekomen. Dat is zoveel, dat ik geen troep meer tegenkom. Alleen maar in het hier en nu kom je af en toe nog wel gekke dingen tegen, maar het haakt niet meer aan het verleden. En de hele zaterdag had ik ook dat gevoel gehad, en echt zo'n blij, stralend gevoel, maar ook heel gevoelig, maar op een nieuwe manier voor mij. Dus rustige, stille, blije. En ik heb dat gesprek met hem 's avonds. En tot mijn En dan heb ik het ook een gegeven moment over die spontaniteit. En tot mijn grote verbazing focus ik ineens over wat er ook mee gebeurt. Want ik heb heel veel negativiteit ervaren vanaf dat moment. Hè. Een BVD kwam op mijn pad, geweld bedreigd, ik heb ook geweld meegemaakt. Dat vloeit er allemaal ook uit voort. En dat heeft eigenlijk niks met die doelen te maken, het heeft niks met die acties te maken, het heeft niks te maken met waarom ik bezig was, maar er was dus allerlei, ja, noem het maar, weerstand, tegenkracht, wat het ook geweest is, ik wil het uur over hebben, maar het gaat even om het principe dat ineens ging mijn weerpunt open. En dan was ik net zo blij van, hé, er is helemaal geen oude troep meer en ik had ook controle over wat er spontaan omhoog wel. Dus ik had elk moment de keuze om te zeggen, nou, deel ik dit met deze meneer die mij wil interviewen of deel ik het niet? Moet ik hem hiermee lastigvallen of niet? En ondertussen zat ik ook weer met verbazing te kijken, waar komen deze gedachten ineens vandaan? Ja.
Ja, er komt dus...
Snap het niet. En in blijheid, hè? In volkomen blijheid, zonder dat de woede in zat, was de herinnering en al die... Zo van, er is nog een andere kant aan geweest. Er is die kant van het geweld geweest.
Ja. Jegen mij. Ja. Ja, weet je, dat was ook een illusie, hè? Wat je dus meemaakte, dat werd door jou natuurlijk als heel echt en werkelijk ervaren. En dat was het ook. Daar heb je natuurlijk ook het verdriet om gehad en de pijn. Maar in feite was het een illusie. Want het behoorde niet tot jouw werkelijke leven. Maar je hebt het nodig gehad om in jouw werkelijke zijn te komen. Omdat je er anders niet kon komen. Want dit hield jou tegen om in je werkelijke zijn te komen. Zodat je dus andere gedachten kon hebben. Liefdevollere gedachten. Zodat je die gedachten die je had en waarvan jij dacht dat het jouw leven was en dat het deel van jou uitmaakte, die bestonden niet echt. Die waren alleen werkelijk gemaakt in jouw bestaan. Die werden zo reëel.
In de wereld dus ook wel, hè?
Wat zeg je?
Ook,
wat zeg je?
In de wereld ook, niet alleen in mijn
bestaan. Ja, tuurlijk, bij iedereen. Bij
alle wereld, mensen. Dat ik tegen zelf, letterlijk. Ja.
Bij alle mensen die hier op de aarde wonen. Misschien een enkeling daar later, dat weet ik niet. Maar alle mensen die de keuze hebben gemaakt om op aarde te komen, om op aarde te wonen, hebben de keuze gemaakt om de gebeurtenis van de aarde mee te maken. Alles wat die mens mee wilde maken, alle ervaringen op te doen, maar dan ook alles. En ja, waar je dan niet mee om kunt gaan, blijft hangen. He, dat blijft in dit leven hangen, blijft in het vorige leven hangen. Net zolang totdat je er wel mee om kunt gaan. En dan ontdek je dat wat je dus hebt ervaren, die zware problemen en die moeilijkheden en die pijn en al dat zware wat op je schouders lag, door een bepaald inzicht, dat het helemaal weg is. Dat het helemaal opgelost is. Dus met andere woorden, het lijkt wel of het nooit bestaan heeft. Maar het heeft zijn bestaansrecht gehad alleen maar om jou daar te brengen waar je nu bent. Maar nu heb je het niet meer nodig.
Ook, maar dat verklaart dus voor mij nog niet.
Ja.
Dat, hè, want in principe zou ik dus juist met die interviewer het over de positieve kant, zou ik maar zeggen, van die beweging kunnen hebben. En ik ga juist ineens hem laten zien wat er ook aan ellende was. En iedere keer weer opnieuw die keuze. Doe ik dit? Dus het was eigenlijk te spontaan, zeg maar. En ik belaste hem er ook een beetje mee. En ik dacht, ja, waar moet dit eruit? Dat is dan zo grappig, want ik merkte tegelijkertijd, er zit eigenlijk helemaal geen pijn meer op. Er zit geen verdriet meer op. Het is eigenlijk iets als een oud litteken. Wat ik dan, als je dan krabt, weet je weer precies waar het litteken door ontstaan is. Iets van, ik heb echt, net als mijn letterlijk litteken, dat heb ik toen en toen opgelopen, dat ik toen en toen mijn arm langs de prikkeldraad haalde.
Ja.
En dat wond is heel, en het is alleen nog maar een herinnering. En waarom heb ik daar over die herinneringen en die spontaniteit, zeg maar, dus zo weinig controle, dat gebeurt. Ja, ik heb inmiddels ontdekt waarom het gebeurde natuurlijk, dat was natuurlijk wel weer een reden.
Leg maar uit.
Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik het, doordat dat gebeurde, het was niet zo gek dat het gebeurde, want het was eigenlijk in de plek waar het ooit begonnen is. Dus ik was helemaal bij die roots van diezelfde beweging. Dus het is echt, het is meer dan 40 jaar terug, maar toch. Dus de herinneringen kwamen allemaal op. En het zijn niet alleen maar van God, het was zo'n leuke herinnering, dan was het een en anders. En ik ben eigenlijk al een tijdje bezig om een aantal dingen sowieso in een boek te vervatten. En dat lukt niet goed. En meest ontdekte ik dus, nadat dit dus gebeurd was, dacht ik ook. Als ik erover nadenken, wat gebeurde daar toch? En dan blijkt dus van, ja, ik ben met allerlei geschiedschrijving aan het doen. En dat was ook met dat interview, dat was ook een stukje geschiedschrijving van een ander stukje geschiedenis, maar goed. En ik heb helemaal geen zin om zelfs bij de geschiedschrijving aandacht te geven aan die negativiteit van toen.
Ja.
Want dat is niet de bedoeling, want het ging om de doelen, het ging om waarom we naar buiten gingen, waarom die beweging ontstond. En het ging helemaal niet over wat iedereen daar tegen had en aan tegengas probeerde te geven. Want dat, daar ging het niet om. Dat was een bijverschijnsel. Ja. Het blijft om die positieve doelen gaan.
Ja.
En als je met geschiedschrijving bezig kan gaan, kan je dus gaan proberen om dat te doen. Aan die vriend waar ik net vertelde met hup je vuist en boos en dit en dat. Maar je kan ook zeggen, het is geweest. Oké, het was vervelend, maar ik hoef niet na 40 jaar met mensen aan de schandpaal te nagelen. Ik heb er mijn lessen door gehad. Zij hebben hopelijk ook hun lessen gehad door wat ze mij hebben aangedaan en anderen hebben aangedaan. Of niet, maar het is hun stukje. Ik ben blij dat ik dat kunnen verwerken.
Ja, zo werkt dat. Nou, maar het feit dus dat je daar weer op teruggrijpt, hè, wat je net vertelde, dat je dat vervelend vond met toen je daar in een gesprek mee was met iemand anders, is dat je natuurlijk je hele leven bezig bent geweest om daarin te verwijlen. Daarin te zitten en daarover te spreken. Nu heb je een nieuw gevoel daarover. Laat ik het ego noemen. Die illusie, die wil je nog steeds terughalen naar dat oude gevoel. Dus er zit nog je eigen ego die je daar wil terughalen. Die illusie wil je toch terughalen. Als je daar goed over nadenkt, dan kun je dat loslaten. En dan kun je dus, wat ik dus ook zei, en waar we het er straks ook over hebben gehad, het aanvaarden dat het goed is geweest dat die tijd er was. Maar om daarover te spreken, kan wel eens veilig voelen. Omdat je natuurlijk al die jaren je daarin gevoeld hebt. En dat gaf een zeker gevoel van veiligheid, een zeker gevoel van herkenning. Je was niet anders gewend. Maar nu zit je in een nieuwe fase van je leven en is dat ook niet meer nodig om daar nog in te zitten. Dat dient te bemediteerd over nagedacht te worden. Dat je dit helemaal los mag laten. Maar dat het zijn tijd heeft gehad. Ja? Het zijn tijd heeft gehad om bij jou een nieuw leven te geven. Daarom dien je het ook te danken daarvoor. Dan raakt het weg. Dan is het spoorloos.
Ja. Het paradoxale daarvan is, ik heb namelijk, ik had het dus eigenlijk over, jij hebt het toevallig op een andere manier over veiligheid, hè, wat ik herken, maar die onderwerpen waar ik dus ineens zo, zeg maar een soort bibbertje van over, dat gaat namelijk allemaal over onveiligheid. En daar heb ik dus maar met een heel beperkt aantal mensen over gesproken, altijd al.
Ja.
En ineens moet al dat onveilige gevoel moet even getoond worden aan iemand, zo van. Maar ook dat is de transformering.
Ja, maar dat is, sorry ik je even de reden val, dat is een rechtvaardiging van het ego om je daar toch te houden. Die laat jou een zogenaamde rationele wijze benoemen, zodat je daar toch nog in kunt zitten. Je dient ontzettend alert te zijn in je leven als je die andere richting kiest. Je dient voortdurend op jezelf, niet op de buitenwereld, op jezelf alert te zijn. En dan kun je dus niet een reporter of iemand die jou interviewt de schuld van geven dat hij dat uit jou haalt. Nee, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Dat zijn dus de valkuilen. Hè? Ja, het is natuurlijk grappig.
Dat was inderdaad een ongelooflijke valkuil op het presenteerblaadje. Want ik had net die bijna 3 hele dagen dat het allemaal juist zo.
Ja, maar dan word je.
Zo nieuw, zo vrij, zo blij voelde. En huppakee, daar kwam nog eens eventjes wat.
Maar zo word je op de proef gesteld, hè?
Fantastisch.
Je wordt zo op de proef gesteld door het leven. Ja, wat weet je, ik zeg altijd, altijd het volgende, hè? Stel dat je nu naar je volgende evolutie gaat en je hebt die stevigheid die je dus op aarde kunt krijgen. Niet zozeer in je voeten. He, dus je bent zo plop uit je evenwicht te halen door zo iemand dus. He, dat je toch weer dingen over vroeger zit te vertellen. He, je kent het wel. Wat je net vertelde. Nou, als je niet.
vroeger geïnterviewd.
Ja, ja. Maar als je dus in die val stapt, hè, nou, dus dan ben je weer even uit je evenwicht. Hè. Echt fixen eventjes de pest erin. Ben je niet dus alert te zijn. Stel dat je gaat nu over naar je volgende evolutie. Nou, daar kom je in een andere dimensie, weer andere vormen tegen. En stel dat je daar ook zo snel uit bent te halen. Dan heeft dat toch geen zin gehad, dit leven. Nou, dat wil ik zo niet zeggen dat het geen zin heeft gehad. Maar dan is het toch jammer dat je niet de gelegenheid hebt genomen in dit leven, in deze werkelijkheid, om nog steviger in je schoenen te staan en alert te zijn op mogelijke dingen die jou uit je evenwicht brengen. Dus de gedachten uit jezelf. He, de gedachte van, ook zal het nog eens een keer allemaal uitleggen. De gedachte van, oeh, heb ik het nou wel goed verwerkt? En gedachte dat je toch weer verdorie dat gaat zeggen wat je niet wilde zeggen. Nou, dat soort dingen. He, dat je er met beide benen in loopt. Nou, die sterkte, die dien je in die andere wereld ook te hebben. Dus in die astrale wereld. He, de volgende evolutie waar je in gaat. Daar heb je nu de kans voor om dat allemaal te doen. Dat is die alertheid waar ik het tussen over heb.
Ja, mooi, hè?
Ja. Ja.
Maar het is dan wel een verrassing, zoiets, iedere keer weer, hoor.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
Dat is een heel persoonlijk stukje, maar het is eigenlijk wat ik steeds een beetje ook probeer met onze gesprekken, is laten zien dat je doet het ook wel heel mooi. Je laat ook zien dat er valkuilen er zijn, je vertaalt het wel weer. Maar ik kan me zo ontzettend goed voorstellen dat heel veel mensen dit soort dingen tegenkomen. Ik zal nog een andere hele persoonlijke valkuil aankaarten. Ik noem toevallig al dat ik, omdat ik het niet over anderen te hebben, is altijd prettig. ik vertel even over mijn eerste yoga-docent, Rita Wijntema. En dat was yoga en stilzitten, zoals zij dat altijd is blijven noemen. En eigenlijk had ik door haar les heel snel dat ik zeg maar in het licht kon gaan zetten. En dat werd een automatisme. En dat heeft echt jarenlang, dat was zo makkelijk. Hup, ga stilzitten, in balans zitten. En hup, wat jij altijd ook zegt in je lezing, je verbindt je met het licht. Je wordt helemaal licht. Fantastisch. Prachtig. Maar daar klopt iets niet mee. In die zin, daarmee ben je er niet. Ga je ook bedoelen waar ik naartoe wil? Want op het moment dat je daar dus bewust aan begint en je gaat, je wordt bewust van dat licht in jezelf, om je heen, je kan je ermee verbinden. Ik heb ook allemaal lesjes van hoe je dat licht uitbreidt naar de kamer en uiteindelijk kun je dat naar de hele wereld toe gaan. Zag ik dat aardbolletje als een klein bolletje in de verte liggen, zeg maar, prachtig ervaren. Maar de bullshit is er nog niet door opgeruimd, daar begin je pas mee dan.
Ja, dat zeg je goed. Het kan de eerste gedachte zijn die je aanzet tot veranderen.
Ja, dat is het natuurlijk.
Hè? Dat kan de eerste gedachte zijn dat je je bewust bent op een gegeven moment door een meditatieoefening of wat je hier hoort of wat je van mij hoort, dat je zelf dat licht bent, dat je denkt, nou, zou het toch nog zo zijn? En dat je daaraan begint. En dat kan dus die gedachte, die kan de eerste bevrijdende gedachte zijn om iets met je leven te doen. En dan bedoel ik niet carrière maken, maar carrière maken op jezelf. He, dus dat je jezelf eens gaat ontleden. Nou, dat kan de eerste gedachte zijn. Dat klopt, dat is dan inderdaad nog niet alles opgelost. Dat is ook niet zo. Maar dan begin je pas. Dan begin je pas bewust te worden van wie je werkelijk bent. En dat je dat ook echt kunt worden. En dat dus ook mogelijk is. Dat je niet hoeft te zeggen, ja, zeg, nou ben ik het toch niet, zeg. Nou, mooi hoor, hoor je in dat licht zitten. Maar ja, die weten niet wat voor problemen ik allemaal heb.
Klopt. Dat is die bedoel ik.
Ja. Ja. Allemaal herkenbaar hoor. Heeft iedereen meegemaakt. Niemand uitgezonderd. Niemand. We kennen het allemaal. En we denken allemaal dat het een tovermiddel is. En dat is niet zo. Want je moet zelf aan de slag.
Ja.
Je moet zelf aan de slag, maar het kan de eerste gedachte zijn tot een andere denkwijze. Net zoals de gedachte, ik ben nu mijn lezing voor volgende week even aan het voorbereiden, want ik moet dat nu ineens allemaal opgeven voor, hoe heet dat? Nou, in ieder geval, iemand doet dat nu. En voor Indigo Soulstay. Ja, ja. En dus ik moet nu al over nadenken. Nou, dat is helemaal niet verkeerd natuurlijk. Dus ja, daar wou ik het eigenlijk ook over hebben, over dat je dat zelf in de hand hebt om jezelf te beginnen om positief te gaan denken, dat kan een eerste aanzet zijn. Jezelf in het licht zetten, dat vind ik nog beter. Hè? Beter, er zit geen verschil in beter of niet beter. Maar het is een begin van een denken. Het is een begin van een denken over jezelf. Hé, ik zet mezelf in het licht. Dan ga ik vanaf nu af aan denken in de positiviteit. Nou, dat is hartstikke moeilijk voor heel veel mensen. Die kunnen dat gewoon niet. Maar dan kun je ook, daar gaat dus mijn lezing volgende week over. Maar dan kun je dus ook nadenken. Bijvoorbeeld 's avonds, of je zit in de tram of de bus. Of je zit in het vliegtuig, voor mij part, maakt het uit. Of in je auto. Of gewoon op de wc, dat kan ook nog. Dat je gaat. Ja, daar begin ik er vaak over. Want dat is mooi, dat is loslatend. En dan denk je na over wat voor goede dingen je allemaal hebt. Nou, heel veel mensen zeggen, ja, maar ik niet hoor. Ik heb helemaal niks. Nou, dan vergeten ze dat ze kunnen zien. Dat ze kunnen lopen. Dat ze kunnen ademen. Dat ze kunnen voelen met hun vingers. Dat er mensen zijn die dat niet kunnen. Dan hoef je niet te zeggen, ja, maar ik wel. En dan gezeur erover. Nee. Dat kun je allemaal. He, je kunt ademen. Je kunt mensen aanraken. Je kunt je computer gebruiken. Voor sommigen, voor de meesten nu. Je kunt overal heen. Je kunt astraal reizen. Ja, want dat kun je ook. Je kunt alles. En kijk eens wat voor prachtige dingen je allemaal in je leven hebt. Je hebt een dak boven je hoofd. Heel veel mensen op deze wereld hebben dat niet. Je hebt eten. Heel veel mensen hebben dat.
In Nederland, hè? De armen in Nederland hebben het altijd nog 10 keer beter dan alleen mensen in derde wereldlanden.
Je hebt het altijd beter dan wie dan ook. En als je al die dingen gaat opnoemen, ik ben het eens een keer gaan doen. Ik was na 3 dagen nog niet uitgepraat. Ik denk, nou, en dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dit dan en dat en dat en dat. Die zie ik niet als problemen. Want als ze op me afkomen, dan draai ik het in. Ik doe dat dus op mijn wijze. Er zijn mensen die het op een andere manier doen, maar. Ik leg het hier neer en ik adem het in de ziel die ik ben. En dan is het echt verdwenen. Dit heb ik aan de lijve ondervonden en het werkt werkelijk. En ook de ander die jou wat denkt aan te doen. Dat je die vergeeft. Dat je denkt, ja, die mag dat doen. Die mag schreeuwen, die mag gillen, die mag dat doen. Maar ik bepaal hoe ik ermee omga. Ik kan me kapot laten maken door een ander. Maar ik voel mij in het licht. En als ik mij in het licht voel. En met God voel. Één voel daarmee. Want dat ben je zelf. Wie is dan tegen mij? Wie kan dan tegen mij zijn? Leg het me eens uit. Niemand. Het kwaad is nooit groot genoeg. Om jou als mens. Omver te gooien. En ze kunnen je leven afnemen. Misschien. Maar ze kunnen nooit aan jou komen. Nou. Dat is het dus. Ja, ik weet niet of ik daar allemaal over ga spreken hoor in mijn lezing, maar.
Ja, en dan zal het ook op, want je zegt even nog op Klaas iets heel heftig. Ze kunnen je leven afnemen.
Ja.
Als je nog niet. En dat wordt steeds moeilijker voor te stellen, Yvonne, ben ik bang hoor, ergens. Maar probeer het toch even. Als je niet echt het vertrouwen hebt dat je meer bent dan dat lichaam. Als je dat vertrouwen nog niet hebt, als je die ervaring nog niet hebt, dan is die angst. Om je leven te verliezen, ook groot.
Ja.
Of misschien wel heel groot.
Klopt, maar dat is niet. Ja, maar dat is niet de bedoeling van het leven. Want het leven houdt niet op met dit ene leven. En dat is ook het trieste van zo vreselijk veel mensen die denken dat het alleen maar om dit leven gaat. En dat beperkt hen ook in hun denken. Dan komt ook die vreselijke angst. Hè? Terwijl als je zeker weet. Absoluut zeker weten. Is geen. Het leven gaat door. De dood is niet het einde. Het leven gaat door. Want dat wat je bent.
Kan het misschien nog wel meer dan als je er elke dag in het licht kunt zitten?
Nou, dat is een beslissing die je zelf kunt nemen.
Ik bedoel, als je dus durft aanvaarden. Hè, voor heel veel mensen is dat ze durven. Dat je meer bent dan dit lichaam. Hè, de rode draad van je leven. Je bent een ziel en hebt een lichaam. Als je dat kunt ervaren, dat kan nog veel meer veranderen voor je dan als je elke dag gaat zitten mediteren op dat je het licht gaat zien. Want het is een heel andere manier van kijken en denken en voelen op het moment dat je dat werkelijk aanvaardt dat je meer bent dan het lichaam.
Ja, maar ik ben niet meer dan dat lichaam. Want dat lichaam, dat heb ik nodig om hier op aarde te zijn wie ik ben. Wie ik was, wie ik ben en altijd zijn zal. Het lichaam heb ik alleen op deze aarde nodig.
Dat is de kant uit wat ik wil.
Ja, maar ik bedoel, ik ben nooit meer dan mijn lichaam. Dat is wat ik ben. Dat heb ik alleen maar tijdelijk. Maar dat ben ik hier. Daar herkennen mensen mij aan. Anders zou ik maar een heel klein stipje zijn. Zou ik niet herkend worden door mensen. Maar dat hoort bij de aarde. Dat is een materialisatie die wij ons hier op de aarde gemaakt hebben.
Ja. Ja. Nou, god, daar ging weer een illusie onderuit. Boem, zei die.
Nou, dat weet ik niet. Het is... ik zeg je slechts wat in mijn gevoel komt. En
Lieve, wat doe je nou?
Dan zit wat
je
ik ben.
Tijd mensen te vertellen, hè, van je bent een ziel en hebt een lichaam.
Ja.
En nu zit je, het is toch, ik heb schitterend hoor, maar leg het maar eens even uit als je het niet allemaal op een rijtje hebt nog. Van, dan zit je toch van, ja, maar ik ben wel dat lichaam, want zonder het lichaam ben ik maar dat stipje wat je niet eens herkent. Ik citeer je ongeveer nu.
Ja, want op aarde heb je dat lichaam nodig. Dat heb je gevisualiseerd. Dus ik ben ook dat lichaam. Maar ik ben werkelijk, wie ik werkelijk ben, is wie ik ben. En dat is die ziel die ik ben. Een stukje ziel, een stukje God, het denken wat je bent, dat is één.
Kun je je voorstellen als je die ervaring nog niet hebt, als je die oneness ervaring, waar ik in het begin over had, van die diksja, die nog niet hebt, dat dit niet meer te volgen is, Yvonne?
Dat weet ik niet. Ik probeer het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen.
Super eenvoudig. Ja, maar het is soms moeilijker dan een heel ingewikkeld verhaal.
Ja.
Maar ja, ik met gedachten, hè. Dan dat nog even op. Voorbeeld van ingewikkeldheid. Die is voor jou heel makkelijk. Hij was voor mij een eye-opener. Dat was een paar jaar terug. Ik heb hem al vaker geciteerd. Een uitspraak van Rananda. Ook iemand die graag lezing geeft. Zat zo'n schreef. Moet hem benoemen. En die zei op een gegeven moment in het Engels, maar ik ga het even proberen te talen weer en samen te vatten. Er zijn twee soorten gedachten. Die van God en die van het ego. En godzijdank zijn die van het ego langzaam.
Ja.
Dat was voor mij bang, een sleuteltje ging in het slot om. En ja, het was ook, hij is ook heel erg funny. Hij is erg lachen als je dit denkt. Maar je moet hem wel vatten. En als jij niet... gewend bent om te luisteren naar die, zeg maar, flitsgedachte die eerst komt voordat het ego daar van alles tegen in gaat brengen. Je hebt er geen oefening in. En je denkt dat er niks meer is dan dat lichaam, dat alles is en dat ook, zelfs zonder aura misschien, daar loopt de grens. Ja, dan wordt het allemaal wel erg moeilijk natuurlijk.
Ja, maar zo heeft iedereen zijn eigen bewustzijn, iedereen zijn eigen trilling. En ik dwing niemand om te luisteren en te spreken en te horen wat ik zeg. Alleen mensen die het horen op een gegeven moment, zullen het horen. Mensen die het zien, zullen het inzien. En dat is toch wel frappant dat deze gedachten universeel zijn. Voor al die mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Die hetzelfde, laat ik het zo zeggen, die al hun ervaringen in het leven hebben verwerkt, alles hè, hebben verwerkt en omgezet in positiviteit. En gevoeld en begrepen hebben wie ze werkelijk zijn. En daardoor ook de ander kunnen invoelen. Voelen in de ander, helemaal voelen in de ander, zonder de ander te worden, maar wel helemaal de ander één te voelen. Dan kun je voelen wat de ander voelt. Dan heb je daar ook geen oordeel meer over. Want je hebt hetzelfde meegemaakt. Je bent hetzelfde. Maar je had het net over het ego en het goddelijke. Dat is zo. Het goddelijk gaat zo snel. Dat gaat zo razendsnel. Maar het ego, daar moet je over nadenken. Dat is dan weer die linkerkant van je hersenen, zal ik maar zeggen.
Ja, en dat is dus jouw lichaam, hè? Dat hoort daarbij. In stand houden van je lichaam. Dat is ook...
Niet helemaal, maar goed, dat is een gedachte. Het ego bestaat niet echt. Het is alleen in stand gehouden door de mens hier op aarde. Die denkt dat dat het leven is. Die denkt dat dat ego, waar we het over hebben, dat dat het leven is. Dat is dus niet zo. Als je helemaal in dat ego leeft, zoals heel veel mensen dat doen, gaat het nooit goed met je. Je luistert alleen maar naar dat ego. Je bent zelf aan het plannen, het zelf aan het doen. En dat is helemaal niet nodig. Dat is het grote geheim namelijk. Want het ego kun je zomaar wegdoen. Je kunt gewoon helemaal vertrouwen voor 100%, zeg ik, voor 1000% in dat wat je zelf bent. In dat licht. Hmm. En dan denk ik wel eens, moet je daarvoor al je... je ervaringen omgezet hebben in positiviteit. Ik heb dat dus wel gedaan. Ik kon ook niet anders. En ik wist ook niet anders. Maar in deze tijd of dat...
Het moment gehad, hè? Zo,
ja, echt... bij mij is dat heel snel gegaan, ja. Maar ja, ik was daar natuurlijk wel al mee bezig. En ik kende natuurlijk wel al die weg van afgescheidenheid enzovoort. Maar voor heel veel mensen is dat nog heel erg moeilijk. En kunnen daar gewoon niet in komen. En ik begrijp het best. Dat is heel moeilijk. Maar je bent wie je bent, wie je altijd bent geweest. Het grappige is, ik kwam zelf op die gedachte. Je bent wie je was, wie je bent en wie je altijd zijn zult. En ik had niet zo snel potlood en papier bij de hand, maar er lag hier in mijn huis een heel oud schoolleitje van mijn vader met een griffel erbij. Echt van de vorige eeuw, begin vorige eeuw, toen hij klein kindje was. Ja, heel leuk.
Zo'n houten randje eromheen.
Ja, ja, zo'n houten randje eromheen met een koordje eraan.
Gaatje
erin. En dat had ik alleen bij me. En toen dacht ik, oh, dat moet ik opschrijven. Dat is heel belangrijk, is heel belangrijk. Het was, het is, het zal zijn. En dat heb ik toen opgeschreven. En later kwam ik dit voortdurend tegen. Bij anderen die daar dus inderdaad op hetzelfde waren gekomen. En dat is het dus. Je wordt... als je die richting opslaat, als je jezelf dus in dat licht gaat zetten. En je gaat dus bepalen op een gegeven moment dat je alleen nog maar je zegeningen wilt tellen, positief wilt zijn. Dan word je als het ware, maar het is ook zo, opgetild, aan de hand genomen door het universum, door God. Hè, door wie jij werkelijk zelf bent. En dan word je daardoor opgetild. En dan kom je in een totaal ander leven terecht. Heb je geen zorgen meer. En de dingen die op je afkomen, daar ga je niet zorgeloos mee om. Nee, maar die adem je in. Leg je neer. Krijgt aandacht. Ja. Krijgt aandacht en liefde voor al degene die het veroorzaakt. Die het doet, die krijgt juist aandacht. Juist die liefde, want die mag dat. Er is niets op deze wereld die zegt, jij mag dat niet doen. Dat is de wet van de vrije wil. Maar ik bepaal, en dat is mijn macht, hoe ik ermee omga. En dat kan ik dus met de gedachte van de woede doen, van de negativiteit, en beklagen en zeuren. Maar dat betekent dat je er niet mee om kunt gaan. Terwijl je ook kunt denken vanuit de gedachte, vanuit de liefde. En dan kun je ermee omgaan. Dat is het grote wonder. Dat is het geheim van alles. Wat dus helemaal geen geheim is. En wat ik dus nu, ja, ik probeer het niet, ik doe het gewoon, in mijn gevoel, hele eenvoudige woorden. Ik gebruik geen moeilijke woorden. Het is allemaal heel eenvoudig. Ik ben ook een hele eenvoudige vrouw. Ja, ik moet niets hebben van ingewikkelde toestanden. Ja?
De paperclip was ook eenvoudig. Hè?
Ja.
Dat is wel een hele belangrijke uitvinding.
Ja. Maar dit is geen uitvinding hoor. Maar voor de mens zelf, dat heb jij dus ook meegemaakt, voor de mens zelf, is zoiets wat je van je afgooit, is de uitvinding van jezelf. Jeetje. Dat ik daar zo lang mee gelopen heb. En dan, wat je dan kunt doen om in dat gevoel te blijven, dat je niet afzakt, dat je jezelf, en dat is echt heel belangrijk hoor, dat je jezelf vergeeft, dat je jezelf zo lang tegengehouden hebt om die ziel te zijn, om die goddelijke mens, die menselijke God te zijn. Nou,
maar
toen...
mag ik daar even iets op tegenspreken? Want
ja.
Dat is nou precies het enige stukje... Want ik denk, daar praten we altijd een beetje langs heen. Dat is van mijn gevoel dat we daar langs heen praten.
Ja.
Als je als kind, hè, en dat is natuurlijk voor heel veel mensen in de wereld zo, niet alleen kinderen die in oorlogsgebieden werken, maar op allerlei manieren kun je als kind enorm veel te verstouwen hebben gekregen. Dat vormt je, dat verandert je. Ik werd altijd dicht bij mezelf. Het is geen geheim dat ik een incest slachtoffer ben, die vingertjes die zie je hopelijk. Maar het is ook heel bekend dat incest, dat veroorzaakt een soort onmachtgevoel op jonge leeftijd, wat dus je zo blijft beïnvloeden. Wat zo onder alles komt te zitten. Hè? Dat met zo'n onmachtige boosheid, die moet een keer eruit komen. Die moet je een keer alsnog uit. Als kind heb je dat nooit kunnen doen. Dat moet er een keer uit. En totdat er uit is, is dat een soort onbewuste stroom, en dan nog een stapje verder in, die onbewuste stroom, die zit ook helemaal in je lichaam vertaald op zelfbewustzijn niveau. probeer daar dan. Dus dat is gewoon ploeteren, noemde jij dat wel eens. Of werken, omdat uiteindelijk dus alsnog, ja, het is niet kwijtraken, hele kun je zeggen, een plek te geven. Maar het moet in ieder geval een keer naar je bewustzijn, omdat het anders zo'n ondertoon is die je hele leven beïnvloedt.
Ja.
Je hele zijn beïnvloedt.
Ja. Ja, dat is helemaal waar. We hebben, ja, klopt. We kunnen daar nu wel op ingaan, maar we hebben daar wel eens uitgebreid over gesproken. Maar wat ik wel aan je zou kunnen zeggen, wil zeggen, is dat je toch, als je eruit gekomen bent, en dat heb je me dus straks verteld, dat je het los hebt kunnen laten, maar dat je die pijn je ziel onthouden hebt. Hè? Dat je die pijn nu verwerkt hebt en dat je jezelf al die jaren je ziel onthouden hebt van het nadenken daarover van, ja, hoe moet ik dit verder nog duidelijker aan je uitleggen, want je gaat dus de emotie in van weer van het gebeuren, en als je dat van je af kunt leggen, dan kom je op een ander niveau, op een ander veld terecht. Als je tegen jezelf kunt zeggen, ik ben geboren omdat ik geboren ben in zo'n gezin. En omdat ik dit mee moest maken. Omdat ik het mee moest maken. Niet waarom, maar daarom. Als je daarover na kunt denken. Dan kun je op een gegeven moment in je gedachten komen dat je zegt, ja, zij konden niet alles anders. Zij wisten niet anders. En in het licht van het bestaan. Dat je ziet dat er de vrije wil heerst op aarde. Mochten zij ook doen wat ze wilden. Maar jij bepaalt nu hoe je ermee omgaat. Had je natuurlijk ook 20 jaar geleden kunnen doen. En daar zit nooit een verwijt in. Maar dat je er nu uitgekomen bent. Hè, door die gedachte. Dat je weet dat de ander mag doen wat hij ermee wil doen. Maar dat die ander mag wat hij doet. Maar dat jij erover bepaalt dat jij ermee doet wat jij wilt. Dat je het in de positiviteit gaat zetten. Is het nu zo dat je jezelf onthouden hebt van die heling voor je eigen ziel? En dat wil je graag aan je eigen ziel geven. Dat is wat je graag aan jezelf wil geven. Die liefde weer aan jezelf geven. En daar kun je dus heel veel verdriet over hebben. Dat je jezelf zo lang onthouden hebt, dat je zo lang bent blijven vastzitten in die pijn, in dat verdriet. En dat je nu aan je ziel dat geeft om het weer te helen. En dat je nu weer weet wie je werkelijk bent. Dat je dat alleen maar nodig hebt gehad. Jij dus nodig hebt gehad. Om die ziel weer terug te vinden. Want het heeft een doel gehad. Hoe erg het ook is. Maar laat dat nooit voor mensen zijn een reden zijn van, oh, dan ga ik nog eens even door met een kind te molesteren. Want dat is natuurlijk niet zo. Hè?
Nee, want het is echt...
Het is iets verschrikkelijks. En de mensen die dat doen, die hebben natuurlijk een verschrikkelijk probleem. Maar wij hebben het daar wel eens eerder over gehad, ook in een lezing.
Jazeker, ik kom er dus mee als voorbeeld. Nogmaals, ik vind het altijd prima om iets met mijn eigen voorbeelden, moet ik niet over anderen te hebben. Dat is ook het duidelijkste. Ik aansluit op wat jij erover zegt. Ik heb het woord incest laten vallen, dus dat kan ik je wel zeggen. Het allermooiste momenten in het verwerken ervan was het moment dat ik in staat was incest plegen te vergeven.
Ja.
Dat was zo'n prachtig moment, zo'n hele tijd geleden, dat is al jaren geleden. Ja. En daarna heeft het ook jaren geduurd voordat ik het diegene ook verteld heb dat ik het vergeven had. Maar ja, dat is. Ik heb heel lang geworsteld met vergeving. Ook dat is een keer van vergeving, ja, vergeven, dat moet iemand verdienen, hè? Die ken je ook vast wel.
Ja, maar dan ga je eens nadenken over de ander, hè?
Precies.
Ja, en dan blijf je niet bij jezelf.
Vergeven doe je voor jezelf.
Doe je voor jezelf.
Vergeven doe je omdat je dan zelf daarvan vrijkomt.
Ja.
En dat is wel mooi.
Dat je weer je ziel wordt, hè? Dat je weer die liefde wordt die je werkelijk bent. Dat niets meer daartussen komt te zitten. Dus die pijn zit er dan niet meer tussen. Ja. Want dat heb je ziel zo lang onthouden. Nou, daar kun je heel verdrietig van worden.
Nee, maar... Ja. Er was ook nog iets wat ik heel snel daar toch mee doorkreeg. Op een gegeven moment, dat duurt al wel een paar jaar, want je moet volwassen worden, bla bla bla, maar goed. Ja, wat ben ik even kwijt? Nee, dat is vreemd. Wat is dat nou weer?
Ga maar los. Dat komt straks wel weer.
Beter.
Dan zat je dus even heel duidelijk in je hersens.
Ja,
misschien gaat de gedachte, ja. Misschien gaat de gedachte om.
Ga je proberen ze uit te halen.
Wat wou ik je zeggen? Dan ga je nog harder. En weet je, het gekke is, dan gaat het weg. Dan komt het niet terug. Dat gaat niet terug. Dat is dus het ego. Hè? Dat wil dus bezit nemen daarvan. Nee, dat, het gevoel, dat laat zich niet pakken. Ja, dat is juist zo leuk.
Macht. Want ik had het voorbeeld gegeven dat incest is bekend door heel veel mensen die ermee te maken hebben gehad. Dat gevoel van onmacht, hè, wat je grondtanden gaat wortelen, dat is een hele bekende. Maar ik kreeg het niet voor niks, want dan wordt dat verzorgd met een lofzweven. In mijn vorige leven zat ik midden in een machtscentrum. Dus ik moest, en dat kun je ook zien als je een horoscoop kijkt of zo, wat is het karma, wat moest deze mevrouw uitwerken dit leven? Macht. Nou, ik kreeg het als een ui van weet niet hoe groot uitgepresenteerd in dit leven. En maar bellen, al die gevoelens van macht, al die ervaringen van macht. Ik kreeg allemaal een presenteerblaadje. En het is heel prachtig om uiteindelijk die ui ooit eens afgepeld te hebben en dan te ontdekken dat je nog zo'n kerntje overhoudt. Dan is je acceptiviteit.
Ja, en het leuke is dat je eigenlijk nooit uitgepeld raakt, hoor. Dat gaat gewoon door.
Ja, maar wel aan die uit.
Ja, dat wel. Ja. Nou, dat is een leuk gesprek. Nou, we zijn er nog niet, hè? We hebben nog 10 minuten. Hoe is het mogelijk? Ja, ik dacht het. Ik denk, zal eens kijken.
We hebben nog krappe 10 minuten.
10 minuten, ja. Ja, mooi.
Maar het is mooi. Dus, dat heb jij natuurlijk al jaren. Want dat ik merk wat... Ik schreef als van jou, goh, die compassie voor anderen vind ik niet groot genoeg. En wat merk ik in de laatste tijd? Dat ik de hele tijd gezocht had naar iets van, wat ik dacht dat compassie was. En nou kom ik het tegen in zo'n hele kleine eenvoud, dat ik gewoon iedereen eigenlijk, hoe zou ik dat zeggen, gun dat hij blij en gelukkig is of zo. Dat eigenlijk het enige is wat ik iedereen gun. En dat omdat ik dat een ander gun, dat ik dan steeds meer gevoelig raak voor dat wat die ander tegenhoudt om blij en gelukkig te zijn. Je voelt het, je ziet het steeds meer. Je ziet het al langzamerhand aan een spierbeweging in een gezicht of zo. Je gaat steeds meer zien hoe mensen zichzelf in de weg zitten. Alleen het enige wat jij ermee kunt doen is laten zien dat jij best wel heel blij en gelukkig bent. En dat je hoopt dat de ander, hoe dan ook, dat ook hoort.
Ja, en dat mag je helemaal zelf over gaan.
Ja.
Ook al doet hij zo vreselijk veel dingen die dus in jouw ogen... hij gaat daar zelf over, hij, zij. Ja, want die ander mag doen wat hij wil. Dat mag. Ja. En je mag fouten maken, net zoals je dat zelf hebt gedaan. Wie zijn wij om daar over te gaan? Dat is een vorm van arrogantie. Ja.
Er was ik had een nieuwe vorm ineens, want dat was ik altijd onzeker. Vorige week was er iemand die ook hard aan het werk is met zichzelf, hoor. Echt, het is ontzettend lieverd. Maar die was bij mij en het was allemaal mineur. En dat zat fout en dat zat fout en dat ging mis het lichaam en die ziekte en dat probleem en dus probleem. Nou, ik heb dat echt een hele lange tijd aangehoord. En op een gegeven moment zeg ik, wil ik eens een keer wat vertellen over mezelf. Ik hoop dat je het wil horen. Oh ja, wat ben jij? Ik ben zo gelukkig de laatste dagen. En ik begin gewoon te vertellen hoe blij ik ben.
Het
was een enorme gok. En ze kijkt me zo aan en ze begint ineens de straat te zetten. Wat ben ik blij dat je dit met me deelt. Ik voel me ineens eindelijk weer goed. Ik kwam hier in ellendig binnen. En nu deel jij die blijdschap met mij. En nou voel ik me helemaal gelukkig.
Maar dan zie je ook hoe belangrijk dat is, hè?
Nou, hè?
Ja. Ga maar eens in een tram of in een bus zitten. Of loop maar eens. Moet je kijken hoe chagrijnig de meeste mensen kijken. Als je terug mag.
Ik merk hoe simpel het is. Ik zit hier, ik had er nog niet bij stilgestaan. En eens denk ik, zo simpel is het dus. Je draagt gewoon over wat je aan blijheid hebt. En als de ander dat toe wil laten, dan heb je al een heleboel gedaan.
Ja, en ook als ze het niet toelaten, maar dan herinneren ze zich nog dat ze vriendelijk toegelachen zijn door een ander. Hè?
En gewoon op straat.
Op straat, ja. Oh jee, gaat je microfoon eraan?
Ben ik er nog?
Ja hoor. Ja. Nou, je bent ineens een beetje weg hoor.
Ietsje oh, ben je nu iets, moet ik zeggen?
Nee, zo is beter, ja. Ik
ja. Oh, ja, okay.
Dacht het wel, ja.
Komt wel dreun. Ja. Ik vind het allerleukste moment van de dag, vind ik ook, ga ik gewoon met jou, ga ik mijn mond weg.
Ja.
Toen ga ik aan de wandel. En eigenlijk doet helemaal niks dan, maar
ja.
Ja, in de loop der jaren, hij wordt volgende week zo 15, 16, 6.
Ja.
Dus ja, ik heb een club van 9 weken af aan. Dus ik loop al wat jaartjes zo in mijn wijk, in de aanbouwende wijk en aan de rand van de stad met de hond rond. Hoeveel mensen ik niet daardoor heb leren kennen.
Ja, hè?
Dat is, oh!
Ja.
En het enige wat ik dus doe, en de hond weet het al, die ziet er niet aankomen, die gaat alvast naast me staan, waarom komt er iemand? En het enige wat ik dus doe op die wandelingen, is het ene praatje na het andere maken.
Ja.
En, ja, en het is vooral fun maken, ja, dat is wel echt hartstikke leuk.
Is het je eerste hond eigenlijk? Is jouw
Nee. Nee, ik heb vroeger ook honden gehad, alleen toen was het nog niet zo met mij als nu. Dus daar had ik allemaal pech met die honden. En die heb ik dus allemaal nooit langer dan 2 jaar gehad. En op een gegeven moment heb ik dus opgehouden, want het was niks. Ik heb 2 jaar een hond moeten laten herplaatsen voor allerlei rare dingen. Dus één hond had nog, dat is een beetje een triest verhaal, dat is wel een raar verhaal. Ik had een witte bouvier, een blonde bouvier, en ik woon aan de rand van IJsselstein, omdat het is een boerendorp. En een vriend die gaat op een gegeven moment mijn hond uitlaten, waar ik het ook altijd deed, dat was een boerenweg. En die hond die schiet, op het moment dat hij die lijn wil aantrekken, schiet hij uit de lijn en die gaat op hem door. Want die had met mij al gezien dat er ergens iets heel leuks te zien was, namelijk dat was een geit, een moedergeit met jongen, en daar ging de hond heen. Maar het gras was inmiddels zo hoog.
Ach.
Dus ja, zie hem aankomen, dus die witte bouvier die gaat blij en van leuk even kijken, ik ga even buurten. Gaat naar die geit toe, die geit ziet ineens dat monster voor het gezicht. En die gaat het prompt de jongen verdedigen in de aanval. Dus wat doet die hond? Die doet ook wat hij deed. Dus die geit was er niet meer. De kop was doorboord in 1 hand.
Ach jee. Oeh.
Ja, dat was echt verschrikkelijk. En ja, maar de jongen vond het heel erg. Ik vond het heel erg. De boer vond het heel erg. Nou, iedereen vond het heel erg. En de politie vond dat die hond afgemaakt was. En dat heb ik toen voorkomen door een ander huis te geven in de stad, iemand in de buurt van het park Amsterdam, waar ze gaat in het park is terechtgekomen. Zo was het meteen.
Ach, wat aanklopt zeg.
Ja.
Ja.
Als je dat ding meemaakt, op een gegeven moment heb je zoiets van, nou, het is niet aan mij nu om een hond te hebben, denk ik. En daarna had ik een partner die geen hond wilde. Dus dit is de eerste hond die ik echt lang heb. Dus
ja, en echt voor jezelf.
Ja, en je kent hem een beetje. En
ja.
Hij wordt steeds zachter en steeds liever.
Ik vind het zo'n leuke hond.
Ja. Is dit een ontzettend lieve hond. En had pas iemand dat weer gezegd. En nog iemand had het gezegd. En nog iemand had het gezegd. En toen kwam er meteen erachteraan iemand die zei. Ja, een hond gaat altijd op de baas lijken. Maar dat wordt toch zo niet gezegd.
Heerlijk, hè?
Ik had er nog niet besteld. Mijn hond wordt ook dus de afgelopen 5, 6 jaar... steeds liever en liever en liever en liever enzovoort. En hij is nu iemand, hij was altijd zo'n alfa die alles wilde betisselen. En nu loopt hij dus ook op het veld rond met honden. En hij kijkt een beetje, en als iemand moeilijk doet, dan loopt hij er heel relaxed zo bij de swingel naartoe. Zeg maar, hey, die heeft normaal een klein beweging met zijn hoofd zo.
Ja.
Wij gaan gewoon leuk met elkaar om, toch? Dit doen wij niet. En vervolgens gaat hij weer weg. Kom maar mij even kijken. Zo, heb ik goed gedaan, hè? Zonder enig geweld heb ik het probleem weer opgelost.
Wat leuk, hè?
Zo is hij nu. Je hebt ja. Hij wordt steeds liever en zachter en rustig. Ik zit echt af en zo te kijken, is dit ja al nog? Weet je wel?
Ja.
Ja.
Hey, zeg Marja, ik zie dat het nog 1,5 minuut is. Zullen wij eindigen?
Dat
is een plan. En nou, het hoeft niet per se, want het kan natuurlijk ook afgesneden worden, maar laten we een keurig eind aanbreien. en dat lijkt me ook een mooi eind met jouw hond. Heerlijk. Ik heb ook altijd honden gehad en ik dacht, oh heerlijk, maar ja, even nu niet meer. Dat komt wel weer misschien.
He? Dag lieve Yvonne, dag lieve luisteraars.
Dag lieve Marja. En nou, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Dit was het eenmaandelijkse gesprek van Marja en van Yvonne. tweede zondag in de maand. En we staan nog de hele maand op het archief. En daarna op de website van Marja, dat is www.diezijn.nl. En nou, je kunt er ook via mijn website op komen, dan noem ik dan ook nog maar even www.yhra.nl. En nou, een heerlijke maand, tot de volgende maand. En nou, we hebben het met heel veel genoegen weer gedaan, toch? Ja, hè? Ja.
Doei.
Dag, tot ziens!